Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 119, het vijfde vers, willen we gaan zingen. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Vijfde van Psalm 119. Deze middag belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met het apostolicum. Daarna zingen we van Psalm 121 het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Daarna wordt u gelezen uit Lucas 8, vers 43 tot en met 48. En vervolgens uit Numeri 15, vers 32 tot en met 41. Schriftlezing Lucas 8 vers 43 tot en met 48, Numeri 15 vers 32 tot en met 41, na de geloofsbelijdenis en Psalm 121 vers 1.
Nennen niet de spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Worden gelezen uit Lucas 8, de verzen 43 tot en met 48. En een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had, en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende raakte de zoon zijns kleeds aan, en terstond stelpte de vloed haars bloeds. En Jezus zeide: wie is het die mij heeft aangeraakt? En als zij het alle miszaakten, zeiden Petrus en die met hem waren: Meester, de scharen drukken en verdringen u, en zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb erkend dat er kracht van mij is uitgegaan. De vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, kwam, bevende, en voor hem nedervallende verklaarde hem voor al het volk om wat voor oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En hij zeide tot haar: dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Vervolgens lezen we nummerie 15, de versen 32 tot en met 41. Als nu de kinderen Israëls in de woestijn waren, zo vonden zij een man houtlezende op de Sabbatdag. En die hem vonden houtlezende brachten hem tot Mozes en tot Aaron en tot de ganse vergadering. En zij stelden hem in bewaring, want het was niet verklaard wat hem gedaan zou worden. Zo zeide de Heere tot Mozes: die man zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger. Toen bracht hij de ganse vergadering uit tot buiten het leger, en zij stenigden hem met stenen dat hij stierf, gelijk als de Heere Mozes geboden had. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, dat zij zich snoertjes maken aan de hoeken hunne klederen, en bij hun geslachten, en op de snoertjes des hoeks zullen zij hemelsblauwe draad zetten. En hij zal uw lieden aan de snoertjes zijn, opdat gij het aanziet en aan al de geboden des Heren gedenkt, en die doet, en gij zult naar uw hart en naar uw ogen niet sporen, gij die gij zijt nahoererende, opdat gij gedenkt en doet al mijn geboden, en uw God heilig zijt. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uitgevoerd heb, om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere uw God. Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij gemeente stilstaan deze middag bij nummerie 15 en daarvan het 37ste tot en met het 41ste vers. We lezen daar Gods woord in de tekst. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen dat zij zich snoertjes maken aan de hoeken hunner klederen, bij hun geslachten. En op de snoertjes des hoeks zullen zij een hemelsblauwe draad zetten. En hij zal u lieden aan de snoertjes zijn, opdat gij het aanziet en aan al de geboden des Heeren gedenkt en die doet. En gij zult naar uw hart en naar uw ogen niet sporen, die gij zijt nahoererende, opdat gij gedenkt en doet al mijn geboden en uw God heilig zijt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uitgevoerd hebt, om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere, uw God. Tot zover. Bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebt u ons in uw trouw en goedheid nog weer samengebracht onder uw woord. U zondert ons af. Misschien dat ons hart wel heel ergens anders ligt. Maar u brengt ons deze middag onder uw woord dat eenvoudige wijsheid leert en dat spreekt over de zaligheid tot in zichzelf rampzalige mensen. Dat spreekt van verlossing en van zaligheid voor verloren zondaren. U komt nog met uw woord tot ons en het is zoveel meer dan dat wij verdienen, Heer. Bindt u dat onze jonge mensen en onze ouderen op het hart. En geeft u dat wij het niet alleen zullen spreken met onze mond, want woorden zijn snel en makkelijk gesproken. Maar geeft u er ons iets van te beleven. Maar als u ons de prediking van uw woord deze middag nog laat en geeft, dan hebben wij daaraan toch niet genoeg. Dan is het zo onmisbaar nodig dat de werking van uw Heilige Geest zich aan dat woord paart. En dat hebben we evenmin verdiend. Maar u hebt het zelf gezegd. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Dat wil zeggen op allerlei mensen. Jongeren en ouderen, rijken en armen. En allen mensen die getekend worden in dat ene woord, vlees. En dat zijn wij, Heren, vleeselijke mensen, vergankelijk en kwetsbaar. En misschien zijn we er korter of langer geleden nog wel aan herinnerd in onze eigen omgeving, toen een collega of een familielid stierf. En dat woord vlees betekent toch nog meer. Het wil ook zeggen dat we zondige mensenkinderen zijn. Die van nature niet voor, maar tegen u zijn. En die uw woord en uw geboden naast zich neerwerpen. Misschien wel op een beleefde wijze. Op een keurig kerkelijke wijze. Maar net niet minder vijandschap. En nu bidden wij van u, Heere. Als wij vlees zijn, of u uw geest nog wil laten neerkomen op dat vlees. U hebt het gezegd, dat u stromen zult geven op het droge en op het dorstige. Heere, schenk het vanmiddag onder ons. Weest u met hen die moeite en zorg kennen. We dragen de zorgen in de gezinnen en in de huwelijken aan u op. U weet ervan, Heere, wanneer huwelijken onder spanning staan. Wilt u geven dat degene die u aan elkaar verbonden hebt in de heilige band van het huwelijk ook zoveel hulp en bijstand van u mogen ontvangen, dat ze aan elkaar verbonden blijven. Wil u zijn, Heere, met ouders die niet weten hoe het moet met de kinderen in de gezinnen? Misschien wel niet in de gewone opvoeding. Misschien ook wel niet in de godsdienstige opvoeding. Als kinderen dreigen af te dwalen en af te wijken. En vaders en moeders met grote zorg in het hart daarvan getuigen zijn. Of wanneer dat misschien ook bij anderen onder ons al het geval is. Heere, voor u is niets te wonderlijk. Geeft u vaders en moeders dat ze hun noden voor u mogen neerwerpen. En wil u terugbrengen. U die het in de 68ste psalm zegt. Ik zal wederbrengen. Uit Bazan. En ik zal wederbrengen. Uit het hart der zee. Heere, op plaatsen die voor ons onbereikbaar zijn. Daar komt u. En daar haalt u mensen op uit het slijk van de zonde. En u brengt ze terug en we bidden u, doet u het ook onder ons. Bewaar onze jonge mensen bij alles wat er op hen afkomt. Aan verleiding, aan verzoeking, aan vragen, aan ongeloofsgedachten, aan twijfel. Heer, u kent hun omstandigheden, u kent hun leven, u kent ook hun teleurstellingen. Zorgt u voor hen en bewaar u ze bij uw woord en bekeert u ze tot u. Heren, wij bidden voor degenen die de kinderzegen niet ontvingen. Sterk en help ze onder die omstandigheden. Als er misschien zoveel onbegrepen wegen zijn, ook in dat opzicht. Heren, we dragen aan u op degenen die met hun geaardheid en gevoelens te strijden hebben. U kent degene die dat betreft. U kent hun worsteling en hun strijd. U kent ook de kracht van de vorst der duisternis en van de verleidingen van deze wereld. Wilt u ze staande houden? Wilt u zich ontfermen over onze gemeente? We dragen de broeders van de kerkenraad aan u op. Heere, gedenk ze. Geeft u ze wat nodig is om het ambtelijke werk te mogen verrichten tot uw eer. En Heere, wil u erin bijstaan en laat het zo zijn dat in de gemeente een gedurig gebed is. Ook voor al het ambtelijke werk. We bidden u, Heere, voor de preekbespreking die vanavond gehouden wordt. Zegent u de bespreking en de ontmoeting met onze jonge mensen. Geeft u hen die er misschien tegenop zien om daar naartoe te gaan ook wat nodig is. Wilt u zich ontfermen, Heer, over al het werk dat gedaan wordt door de verenigingen, de zondagschool, commissies in het midden van onze gemeente. We leggen het voor u neer. Geef uw zegen bijzonder over het evangelisatiewerk. Laat het zo zijn dat mensen die nog onbekend zijn met uw woord of die afdwaalden bij uw dienst vandaan, door dat werk gebracht mogen worden in aanraking met uw woord en onder uw woord. En heiligt u het woord tot bekering. Heere, breid uw koninkrijk uit, zegen ook het zendingswerk en de verkondiging van uw woord onder Israël. Denk aan onze overheid en ons vorstenhuis. We dragen het aan u op. Zo hebben wij u deze middag veel te vragen. En Heere, u kunt ons niet horen dan alleen in de Heer Jezus Christus, die altijd biddende en dankende hoge priester, die aan de rechterhand van zijn Vader is en die zijn kerk regeert. En zou u ons dan willen horen om zijnentwil, ook wanneer wij nog hartelijk aan u opdragen onze belijdeniskandidaten. We zeggen u ootmoedig dank dat u hen het verlangen hebt gegeven om belijdenis te doen. U gaf dat ze afgelopen week mochten worden toegelaten, maar u weet ook wat ze nodig hebben. Schenkt u het aan hen. Wil u ze van dag tot dag sterken en nabij zijn. En laat het zo zijn dat ze biddend mogen heenleven naar de belijdenis. En dat ze hun jawoord ook als een gebed mogen uitspreken. en dat ze het door uw genade gestand mogen doen. Heere, zo leggen wij onze gebeden voor u neer. Hoor ons uit genade om Christus willen. Amen. Psalm 119, het 9e en het 65e vers willen we zingen. Vers 9, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Ook het 65e vers, hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook trouw bewaren. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst in 3 collecten bestemd voor de eredienst, diaconie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 123, het eerste vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om noodruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze heren tot hij ook ons genadig zij. Het eerste vers van Psalm 123. Geliefde gemeente, hoe waren de mensen in Israël eigenlijk gekleed in de tijd van de Bijbel? Over het algemeen gesproken zag dat eruit als volgt. Ze droegen aan hun voeten sandalen, op hun hoofd een hoofddoek of een soort tulband die moest beschermen tegen de ergste hitte. Dan een onderkleed dat heel nauw aansloot op het lichaam, met een riem, een gordel daaromheen. En daarover een opperkleed, en daar gaat het me vanmiddag even om. Een opperkleed dat de vorm had van een vierkante omslagdoek. En dat opperkleed had dus vier hoeken. En nu zegt de Heere in de tekst van vanmiddag tegen het volk van Israël, tegen de ouderen en tegen de jongeren, want er staat bij hun geslachten, dat wil zeggen in elke generatie, dat ze aan de hoeken van hun kleren, van hun opperkleed, snoertjes moesten maken. Wij zouden zeggen een soort kwastjes van in elkaar gevlochten draden. En één van die draden in die snoertjes, in die kwastjes moest hemelsblauw zijn. En daar heeft de Heere een bijzondere bedoeling mee gehad. We willen daar op deze zondag voor Hemelvaartsdag met Gods hulp bij stilstaan. We schrijven bij onze tekst van vanmiddag de opdracht van de hemelsblauwe draad. De opdracht van de hemelsblauwe draad. Drie gedachten. We letten allereerst op de achtergrond van die opdracht. In de tweede plaats op de bedoeling van die opdracht. En tenslotte op de God van die opdracht. De achtergrond. Dan blikken we vanuit onze tekst terug naar het voorgaande gedeelte. Wanneer geeft de Heere dit wonderlijke bevel? De bedoeling. Wat is de bedoeling van de Heere met die hemelsblauwe draad en de God van die opdracht? Van wie komt die opdracht, dat bevel? Hoe noemt de Heere zich? Onze tekstwoorden van deze middag hebben een heel ernstige en aangrijpende achtergrond. We hebben die geschiedenis gelezen. Het volk van Israël bevindt zich in de woestijn en de Sabbatdag, de rustdag, is aangebroken. En de mensen zitten zo in de rust van de Sabbat voor of in hun tenten. Als dat tafereel van rust op een bepaald moment verstoord wordt. Want een van de Israëlieten loopt daar door het tentenkamp of even buiten het tentenkamp van Israël. En er staat in vers 32 dat hij aan het hout lezen was op de Sabbatdag. Aan het hout sprokkelen. In gedachten zien we het voor ons. Die man zweet op zijn voorhoofd. In zijn ene hand een bos met takken die hij achter zich aansleept. In zijn andere hand een eenvoudig kapmes om nog wat hout af te snijden. En rusteloos gaan zijn ogen heen en weer. Waar kan hij nog meer hout vinden? De bedoeling van die man is duidelijk. Hij wil op de Sabbatdag een vuur maken. Misschien om iets te koken of iets te bakken. En als de Israëlieten dat zien, dan stel ik me voor dat ze in eerste instantie verbijsterd hebben gestaan. Want wat deze man op dit moment doet, dat druist in tegen wat God bekendgemaakt had in zijn wetten. De Heer had namelijk heel nadrukkelijk gesproken, en ik lees u dat voor uit Exodus 35, tweede en het derde vers. 6 dagen zal men het werk doen, maar op de 7e dag zal u lieden heiligheid zijn. Een sabbat der rust voor de Heere. Al wie daarop werk doet, zal gedood worden. Gij zult geen vuur aansteken in enige van uw woningen op de sabbatdag. Dus heel nadrukkelijk heeft de Heere gezegd dat er op de sabbat gerust moest worden. Dat er geen werk gedaan mocht worden, en daar hoorde in die tijd ook bij geen hout sprokkelen. En er mocht ook geen vuur worden aangestoken op de sabbat. U kunt dat niet zomaar 1 op 1 doortrekken naar de zondag, wat dat gebod van het vuur betreft. Maar in die tijd is dat heel duidelijk geweest en helder geweest. Zo had de Heere dat gesproken. Wat deze man doet, is dus zijn leven wagen door uitdrukkelijk het gebod van de Heere te overtreden. Wat moet er gebeuren met die man? Mensen van Israël staan verbaasd, verbijsterd. Ja, en dan beseffen ze wel, ze moeten die man brengen naar Mozes en Aaron. Want het zijn Mozes en Aaron die recht spreken. En het zijn Mozes en Aaron die ook van de Heere te horen krijgen wat er precies gebeuren moet als zaken niet zomaar kunnen worden opgelost. En zo doen ze. Ze brengen de man bij Mozes en Aaron. Die weten het aanvankelijk ook niet. En dan staat er dat ze hem in bewaring stelden. Dat wil zeggen, ze plaatsen hem een nacht lang onder bewaking. En dan spreekt de Heere in vers 35. Zo zeide de Heere tot Mozes, die man zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger. En zo gebeurt het ook. Toen bracht de ganse vergadering hem uit buiten het leger, buiten het tentenkamp, en ze stenigden hem met stenen dat hij stierf. Aangrijpende geschiedenis. Zo heilig is God dus. Dat hij een zonde waarvan u en jij en ik misschien zouden zeggen, dat is toch maar een kleine zonde en dat is toch maar een onbeduidende zaak. Maar dat God die zonde hoog opneemt. Zo ernstig neemt hij de overtreding van zijn geboden. Zo belangrijk vindt de Heer het ook, ja, laten we daar ook even op letten, dat het volk van Israël de sabbat in acht neemt en zich niet doodwerkt, maar rust krijgt van de Heer. Want dat is een van de redenen waarom de Heer het volk van Israël een sabbatdag gaf en waarom hij ons nog een rustdag geeft, opdat je rust zou vinden. En het werk van iedere dag even niet gedaan wordt. En je je schoolwerk een dag niet hoeft te doen. De Heer had er nog een andere bedoeling mee. Want die dag was er ook voor bedoeld en ook voor bestemd, opdat het volk van Israël, de ouderen en de jongeren, niet zouden opgaan in het aardse leven en in hun tijdelijke belangen. Waren die belangen niet belangrijk? Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk moest er wel eens een vuur branden in de huizen van Israël. Maar de Heere zegt, niet op de Sabbatdag. Op de Sabbat wil ik uw aandacht richten op mij, de God des levens. Wil ik uw aandacht richten op uw eeuwige belangen. Op de Sabbatdag wil ik u er bijzonder bij bepalen dat er meer is dan het aardse. Wil ik uw hoofden als het ware opheffen. En daar ging die man uit nummer 15 bruut tegenin. Die heeft de geboden van de Heere en dit gebod in het bijzonder nadrukkelijk aan de kant geschoven. En openlijk overtreden. En dan komt de Heere hier met een streng oordeel en een strenge straf. We zijn geneigd te vragen, misschien u ook wel, wat een dwaasheid. Wat een dwaasheid dat die man zijn leven heeft gewaagd voor, laat ik het maar heel gewoon zeggen, voor een vuurtje in zijn huis. Om misschien dat brood of die koeken te bakken. Wat een dwaasheid. Of kijkt u vanmiddag in een spiegel? Of kijk jij vanmiddag in een spiegel in de tekst? En laat die man, die daardoor de woestijn ging op zoek naar hier een tak en daar een tak, terwijl hij het belangrijkste en zijn ziel vergat. En terwijl hij Gods woord aan de kant schoof en verwierp en verachtte. Of laat die man je precies zien hoe het is in jouw leven. In uw leven. Omdat u maar druk bezig bent om het vuur in uw levenshuis te laten branden. Maar al uw tijd en al uw aandacht en al uw energie, het gaat allemaal op aan dingen die hooguit 80 jaar, 90 jaar waarde hebben. En dan breekt de eeuwigheid aan. En was u vanmorgen daarom niet in de kerk? Of u niet? Ik heb het niet over mensen die echt niet kunnen. Maar hoe vaak is het niet zo dat de dienst van de Heere en de dingen van de Heere op een derde of op een vijfde of misschien wel de 100ste plaats komen in ons leven? En wat waag je er je leven mee? Net zoals die man die daar voortging door de woestijn en die daar wat takken aan het sprokkelen was. En nu buigt de Heere zich naar hun volk. En zo moeten we onze tekst van deze middag zien. Nu buigt de Heere zich naar een volk dat zo aardsgezind is. Dat, om zo te zeggen, altijd maar met het hoofd naar beneden loopt. Nu buigt de Heere zich naar zo'n volk toe. En nu gaat de Heere hen met een hemelsblauwe draad herinneren aan dat er meer is dan de dingen van beneden. Nu gaat de Heere roepen door die hemelsblauwe draad, zoek de dingen die boven zijn. En laat je niet helemaal in beslag nemen door de dingen van het aardse. En zet daar niet al je krachten en al je energie en al je vermogen op. Want het is maar voor een tijd. Die oude vraag van de profeet Jesaja in hoofdstuk 55. Nee, ten diepste een vraag niet van de profeet Jesaja, maar van de Heere. Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is. Als ik die tekst lees, moet ik altijd denken aan wat professor Baars ons vertelde over zijn tijd in Canada. Dat hij daar preekte over deze tekst. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is? En hij had een jongen in de kerk, een jonge man, die steeds verder afgedwaald was. En hij hield zich bezig met allerlei dingen die de Heere verboden had. Tot en met drugsgebruik toe. En je zag die jongen steeds verder afdwalen. En zo af en toe kwam hij nog een keer in de kerk onder het woord. En toen zat hij daar en toen ging de preek over Jesaja 55. En toen kwamen die woorden daar. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is? En toen ging het hoofd van die jongen, die al dienstenlang nooit meer had gekeken met enige interesse naar het woord of naar de prediker van het woord, toen ging het hoofd van die jongen van het ene op het andere moment langzaam omhoog. Want God gebruikt het woord om die jongen zijn leven te gaan aanduiden. Zo was het bij hem. Dat had hij gedaan. Al zijn geld uitgegeven. Al zijn tijd besteed aan wat geen brood is. Dat wil zeggen wat je hart en je ziel niet echt verzadigen kan. Waarmee je uiteindelijk voor eeuwig moet omkomen. En de Heere gebruikt het woord. En hij zegent het en hij werkt het uit tot echte bekering. Kijk, die tekst, dat is eigenlijk dezelfde boodschap als die hemelsblauwe draad. De Heere wil mensen die aardsgezind zijn en naar beneden kijken en alleen maar leven voor het hier en nu richten op de eeuwige belangen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De bedoeling van die opdracht. Laten we onze tekst nog een keer lezen, vers 37. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen dat zij zich snoertjes maken aan de hoeken hunner klederen, bij hun geslachten. Nog een keer, dat betekent niet alleen de generatie die toen in de woestijn was en die ook voor een heel groot deel in de woestijn zou sterven, maar ook de kinderen en de klein- en de achterkleinkinderen, de komende generaties, bij hun geslachten. En op de snoertjes van de hoek zullen ze een hemelsblauwe draad zetten en hij zal u lieden aan de snoertjes zijn. En wat is dan precies de bedoeling van de Heere? U moet weten dat de volken aan de Middellandse Zee, en Israël is natuurlijk ook een van die volken aan de Middellandse Zee, maar dat die volken eigenlijk heel vaak de gewoonte hadden om snoertjes aan de kleren te maken, aan de hoeken van de kleren. En dat was heel vaak tot versiering. Of dat was als een soort amulet om het kwaad af te weren. Uit bijgeloof. Zoals er vandaag nog amuletten te koop zijn. Of mascottes in de auto opgehangen kunnen worden. In heidens bijgeloof. Maar de Heere heeft een andere bedoeling met die snoertjes. Dat zegt de Heere er nadrukkelijk bij. Kijkt u maar in vers 39, daar staat: opdat, met de bedoeling dat gij het aanziet en aan al de geboden des Heren gedenkt en die doet. Daar staan eigenlijk drie werkwoorden: aanzien, gedenken, doen. En over die drie woorden moeten wij afzonderlijk even nadenken. Allereerst aanzien. Daar ligt iets heel wonderlijks in. De Heere weet hoe aardsgezind het volk van Israël was in zichzelf. De Heere weet hoe naar beneden gericht de mens van nature is. Maar als zo'n Israëliet die zijn opperkleed zo als een vierkante omslagdoek omgeslagen had, nu naar beneden keek, dan zag hij daar ergens beneden onder zich, in elk geval onder zijn ogen, een van die kwastjes, een van die snoertjes met zo'n hemelsblauwe draad. Kijk, daar daalt de Heere heel diep af. Daar geeft de Heere een heel eenvoudig teken om mensen te gaan bepalen en te herinneren aan, ja, aan wat? Opdat gij het aanziet en dan is het natuurlijk de bedoeling van de Heere dat als de Israëlitische jongen of meisje of man of vrouw die dat snoertje ziet en die hemelsblauwe kleur ziet, dat zo iemand dan gaat denken aan de God van de hemel. Aan degene die in de hemel woont en van wie we straks zullen zingen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Daar wil de Heere mensen op gaan richten door dat eenvoudige teken. En dan wil de Heere vervolgens, en dat lezen we ook in onze tekst, dat men aan al de geboden des Heeren gedenkt. Dat wij de geboden en de wetten van de Heere niet zullen vergeten, maar dat we ze zullen gedenken. Dat we ze zullen overdenken. En niet maar in de theorie. En niet maar met de bedoeling dat we nu eens wat lastige vragen bij ieder gebod kunnen stellen. Maar heel praktisch. Wat betekenen die 10 geboden morgen voor mijn houding op mijn werk? En wat betekenen ze voor de gesprekken met mijn collega's of mijn klasgenoten? En wat betekenen ze voor de muziek waarnaar ik luister? Wat betekenen ze voor de kleren die ik aantrek? Wat betekenen ze voor de dingen waar ik naar kijk? Wat betekenen ze voor mijn gebruik van internet? Wat betekenen ze voor de filmpjes die ik kijk? En de vlogs? Wat betekenen ze voor de manier waarop ik omga met mijn tijd? Wat betekenen ze voor de manier waarop ik omga met het gebed en de dienst van de Heere en de prediking van het woord? Wat betekenen ze voor mijn taalgebruik? Gij zult aan al de geboden des Heeren gedenken. Dat is nodig, gemeente. Daar wilde de Heere het volk van Israël en daar wilde de Heere ons, u, mij, brengen. Dat we daarover na zullen denken. Ook onze jongeren. En dat je daar ook met elkaar over na zult denken. En dat je elkaar daar ook in probeert te helpen. En te steunen. Want als het goed is kun je ook van elkaar leren. Een hemelsblauwe draad opdat ge het aanziet en aan al de geboden des Heeren gedenkt. biddend natuurlijk. Niet op de manier van nu ga ik dit eens even doen. Maar biddend, Heere, wil u mij toch geven dat ik mag zien hoe ik moet wandelen. In dit aardse leven. Hoe ik me moet opstellen tegenover mijn medestudenten. Wat voor keuzes ik maak. Wil u me bewaren voor de zonde? En wil u me geven dat ik uw geboden mag doen? Want zo staat het er dan tenslotte ook. En aan al de geboden des Heren gedenkt en die doet. Dus drie dingen. Aanzien, dan begint de Heren zo bij de ogen, bij wat ik zie. En dan gedenken. Dat doe je dus niet even in een paar minuten. Daar moeten we ook de tijd voor nemen. Om onszelf de vraag te stellen, wat vraagt de Heere van ons in onze dagelijkse levenswandel? En doen. Dus dominee, dat kunnen wij zomaar. Dus u preekt vanmiddag dat we maar eens hard aan de slag moeten. Nou, dat eerste niet. Dat zegt de Heer er ook bij in de tekst. Kijkt u maar verderop in vers 39. En gij zult naar uw hart en naar uw ogen niet sporen. Het staat er met een woord wat wij zo niet meer vaak gebruiken, maar dat betekent: u zult uw hart en uw ogen niet achterna gaan. Dat is een vernederend woord, gemeente. Dat is een eerlijk woord van de Heere. Weet u wat de Heere daarmee zegt? Uw en mijn hart deugt niet. Dat is verkeerd. Dat is krom. Dat is boos. Dat is zondig. Wij kunnen zo makkelijk zeggen, ik heb mijn hart maar gevolgd. Ik ben mijn hart maar achterna gegaan. Maar de Bijbel leert ons in Numeri 15, als een mens zijn hart achterna gaat, komt het niet goed. Daarom is het woord van God nodig. Daarom is de wet van God nodig. Opdat ge niet naar uw hart spoort. En ook niet, nog een andere aanduiding, ook niet naar uw ogen. Dat we onze ogen niet achterna zullen wandelen. Hoeveel zonde wordt er niet binnengehaald door de vensters van onze ogen? Wat kijken we niet? Wat zien we niet? En wat leven we vaak inderdaad alleen maar voor de dingen die voor ogen zijn. En wat bekommeren we ons daar zoveel om. En de Heere zegt, ge zult naar uw hart en naar uw ogen niet sporen. Ook tegen Gods kinderen onder het volk van Israël. Die mensen hadden een nieuw hart gekregen. Maar de Heere zegt toch, u zult naar uw hart niet sporen. U hebt mijn woord gedurig nodig om daarnaar te luisteren, om dat te overdenken. En dan het slot van vers 39. Die gij zijt nahoererende. Dat staat er goed vertaald. Dat staat er op de manier van, u bent op dit moment bezig. Dat zegt de Heere. U bent op dit moment bezig om achter uw hart en achter uw ogen te lopen. En daarmee pleegt u geestelijk gesproken hoererij. Is dat wat de Heere vanmiddag ook tegen iemand van ons moet zeggen. Opdat ge uw hart en uw ogen niet zult nasporen die u aan het nahoereren bent. Is dat je leven? Wijst de Heere deze middag misschien bij een jongen, een meisje of een man of een vrouw precies aan hoe het nu is? Dat je alleen maar leeft voor de dingen van beneden. Dan zegt de Heere vanmiddag tegen je, dat is niet neutraal. Dat is niet zomaar een keus die je wel kunt maken, maar dat is geestelijk gesproken hoererij. Dat is ontrouw. Dat is ontrouw ten opzichte van God. En ontrouw, wij weten, als dat plaatsvindt in het gewone leven, ja dan levert dat een beledigde partij op. Wat moet het voor de Heere niet zijn? Als wij maar doorgaan en zijn geboden aan de kant schuiven. En zijn woord aan de kant schuiven en maar voortleven. En ons hart nasporen. En onze ogen nasporen. U zegt, maar dat was een teken wat het volk van Israël in de tijd van de woestijnreis kreeg. En ook nog daarna, ik hoop daar zo nog even op terug te komen. Maar in onze tijd geeft de Heere ons ook nog een zichtbaar teken. Een teken dat wij afgezonderd zijn. Een teken dat wij hebben te zoeken de dingen die boven zijn. Zou de Heere nog zo'n teken geven? Zou de Heere nog zo'n zichtbaar teken geven? Een teken waarmee hij ook zeggen wil, ik heb u afgezonderd, apart gezet. Waarmee hij het ook zegt tegen, bij uw geslachten, tegen de komende generatie. Ik heb je afgezonderd. Zou er zo'n zichtbaar teken zijn? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Toen het zichtbare teken van de heilige doop aan je voorhoofd bediend werd. En een van de dingen die de Heere daarin zei was, in onderscheid van heel veel anderen. Jongeren die misschien door hun vader en door hun moeder alleen maar grootgebracht worden voor een aardse carrière en voor het weekend in de Kuip. Breng ik je onder het woord. Breng ik je onder de eis van het verbond. Ik zet je apart en ik zonder je af en ik heb recht op je leven. Ja, maar wat betekent het precies dat dat in mijn leven gebeurd is? Daar heb ik toch niet naar gevraagd? Nee, daar heb jij niet naar gevraagd. Maar God wel. De Heere heeft je afgezonderd door het teken van de heilige doop. En hij zegt bij dat doopvond, zoek de dingen die boven zijn. Die blauwe draad kregen de Egyptenaren niet in hun kleren. En de Assyriërs ook niet, maar de Israëlieten allemaal wel. Alle Israëlieten. En tot allen kwam die boodschap. En als u de lijn doortrekt. Er zijn in Rotterdam en in Krimpen en in Ridderkerk en noemt u maar op. Heel veel mensen die teken van de heilige doop niet ontvingen. Ze waren niet slechter. Ze zijn misschien je vrienden, of je klasgenoot, of je medestudenten. Maar God zonderde jou af. Waarom? Waarom jou? Dat kan ik niet zeggen. Waarom mij? Dat kan ik niet zeggen. Wij zijn niet beter dan een ander. En de Heere zegt het met aandrang en met kracht. Zoek de dingen die boven zijn. Onze laatste gedachte. De God van die opdracht. We komen bij het laatste vers van onze tekst. Vers 41. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uitgevoerd hebt om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere uw God. Daar gaat de Heere heel nadrukkelijk zeggen van wie die opdracht van de blauwe, van de hemelsblauwe draad afkomstig is. Van wie is die afkomstig? Dat is niet om het even. Die is afkomstig van de Heere. Van die God die, en u moet dat volk in de woestijn zo even voor ogen nemen. Dat volk van Israël, die God die hen uit Egypteland uitgevoerd heeft. Dat is dus die wonderlijke verlossing van Israël uit Egypte. En net zoals ik u de vorige keer zei, van de Israëlieten was er geen één beter dan de Egyptenaren in zichzelf. Allemaal kinderen van Adam. En allemaal van dezelfde lap gescheurd, zoals we het wel eens zeggen. Maar de eerstgeborenen van Egypte stierven. En de eerstgeborenen van Israël mochten blijven leven. En toen later nog een keer, zo'n aangrijpende geschiedenis, het leger van de Egyptenaren gaat onder in het water van de Rode Zee. En het volk van Israël wordt te droogvoets doorgeleid. Waarom? Omdat God nog onderscheid maakte, ook daar al, verschil maakte, waar het niet was. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uitgevoerd hebt. En dan wordt de Heere heel teer. Want dan zegt hij om u tot een God te zijn. Om voor u tot een God te zijn, betekent dat. Waarom heeft de Heere dat volk apart gezet? Waarom heeft hij ze dingen gegeven die ze niet verdiend hadden? Nee, dingen die niet hun zaligheid zijn. Daar hebt u gelijk in. Dingen die op zich niet hun zaligheid zijn. Onder dat volk van Israël zijn er geweest die voor eeuwig behouden werden. Maar er zijn er onder dat afgezonderde volk ook geweest die door eigen schuld verloren gingen. Maar waarom heeft de Heere dat volk verlost uit Egypte? Dan breidt de Heere met eerbied gesproken zijn armen uit en dan zegt hij: om voor u een God te zijn. Daar komt de Heere met de lieflijke aanbiedingen van zijn genade. Om voor u tot een God te zijn. Goed opletten, er staat niet dat de Heere zegt. Om het zo te doen. Dat er onder u nog een paar zullen zijn. Voor wie ik een God wil worden. En dat zou jij en u misschien ook nog kunnen zijn. Dus je hebt nog een kansje. Ja. Ik zeg het met eerbied, maar zo zegt de Heer het niet. En als de aanbieding van de verbondsgod zo beperkt wordt, gemeente, dan doen we het heilige woord van God zeer onrecht. De Heere zegt in de aanbieding hier in de tekst niet: ik wil er voor een paar een God zijn. Misschien een kans, maar de Heere breidt zijn armen uit en die zegt: om voor u een God te zijn. En dat zegt de Heere vanmiddag nog onder de prediking van het woord. Dat zegt hij in de aanbieding van de zaligheid. Wee de mens die die God verwerpt. Wee de mens als de Heere zich zo diep neerbuigt en zijn armen zo wijd uitbreidt, die God veracht in zijn aanbiedingen. Dan blijft er geen verontschuldiging over. Ach, dominee, zegt u, maar u moest eens weten wat voor een bestaan ik met me meedraag. Als dat uw klacht is, is het iets anders. Maar als je in onverschilligheid, als je in goddeloosheid, als je in onbekeerlijkheid en misschien wel in dode rechtzinnigheid deze God in de aanbieding van het evangelie verwerpt, dan blijft er geen enkele verontschuldiging over. Dan gaat een mens verloren door eigen schuld. En dan zegt de Heer Jezus Christus het zelf. En dat is helemaal in de lijn van wat ik zojuist gezegd heb. Dan zegt de Heer Jezus Christus: de kinderen des koninkrijks, die zullen met dubbele slagen geslagen worden. Kinderen des koninkrijks, dat zijn diegenen, dat zijn niet alle mensen van de wereld, maar dat zijn diegenen naar wie God zijn armen heeft uitgebreid en tot wie die het heeft gezegd: om u te zijn tot een God. En dan brengt de Heere alles mee wat een zondaar nodig heeft, en dat is ook alles. Dat is genade die mij leert wie ik ben. Dat is genade die mijn vijandschap gaat overwinnen. Dat is genade die mij eerlijk maakt. Dat is genade die mij inwint voor de Heere en voor zijn dienst. Dat is genade die mij aan hem verbindt en die mij met mijn hele hart doet vragen: leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Trek de lijn nog één klein stukje verder door, gemeente. Ik ben de Heere uw God, om u te zijn tot een God. Dat is ook het woord van, ja, naar wie wijst die hemelsblauwe draad? Naar de ten hemel gevaren Heer Jezus Christus, die aan de rechterhand van zijn Vader is en die daar onophoudelijk bidt voor degenen die tot hem bekeerd zijn, maar ook voor degenen die nog tot hem bekeerd moeten worden. Dat is diegene die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat is degene die daar vanuit de hoge hemel Saulus van Tarsus nedervelde op het slagveld van vrije genade en hem tot bekering bracht. En hem van een onwillige vijand tot een gewillige volgeling maakt. Zou voor deze koning iets te wonderlijk zijn? Zou u die koning niet te voet vallen? En als u het niet met uw hart kunt doen, Zou u het niet met uw verstand aan hem vragen? Heren, nu heb ik gehoord van hoe diep u nog neerbuigt. Nu heb ik gehoord van uw wondere woorden. Nu heb ik gehoord van mijn eigen dwaze zondige hart. Opdat ge uw hart niet naspoort. Heere, wil u mijn harde hart breken. En wil u het vernieuwen. En wil u me maken tot een waar kind des koninkrijks. Opdat ik niet als een kind van het koninkrijk verloren zou gaan. Tegen alle roepstemmen in. Me zou verharden. Nog één vraag. Dominee, die blauwe draad, die gaat over herinnerd worden aan de Heere die in de hemel woont. Die gaat over de geboden van de Heere gedenken om ze te doen. Maar dat kan een mens toch niet. Dat kan een mens toch niet. Zo zal een mens toch nooit meer zalig worden. Het maakt zo'n verschil, gemeente, hoe wij dat zeggen. Het maakt zo'n verschil of dat wij dat zeggen op een afstand met een onbewogen hart. Of dat we dat zeggen vanuit de nood van ons leven. Omdat we onszelf hebben leren kennen als een wetsverbreker en als een wetsovertreder. Maar als er nu vanmiddag wetsovertreders en wetsverbrekers in de kerk zijn. Die het moeten zeggen, och Heere, dat is er bij mij niet. Als er mensen die genade mogen kennen door dit woord in de verootmoediging werden gebracht. En het moeten zeggen, och Heere, wat ontbreekt het daar toch vaak aan. Wat is het er toch vaak ver bij vandaan? Wat merk ik juist in mijn leven dat ik uit de aarde aards ben en zo kan opgaan in de dingen van het hier en nu? Dan wijst ook deze tekst ten slotte heen naar wie? Ja, naar wie anders? Dan naar diegene naar wie heel het Oude Testament heen wijst. Naar de Heer Jezus Christus. En naar zijn kleed. Want de Heer Jezus Christus had ook een kleed met snoertjes. En een hemelsblauwe draad. Hoe we dat weten? Uit die geschiedenis die we vanmiddag ook gelezen hebben. De geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Die daar kwam in al haar onreinheid. Want haar bloedvloeiing, haar kwaal maakte haar onrein. In al haar krachteloosheid. In al haar uitzichtloosheid. Want er was geen één dokter die haar kon helpen. En toen hoorde ze van de Heer Jezus Christus. Van zijn macht. En van zijn gewilligheid. En toen kwam ze. En toen brak ze door alle onmogelijkheden heen. En door alle belemmeringen heen. En toen boog ze zich. En toen raakte ze de zoom van zijn kleed aan. En dan staat er in het Grieks letterlijk een woord. Dat betekent de kwast. Het snoertje. Van zijn kleed. Christus heeft de wet van zijn vader, ook de wet van nummerie 15, volkomen vervuld. Opdat arme zondaren, onreine en krachteloos en in zichzelf, die door de wet buitengesloten worden en die in het licht van de wet helemaal niet mogen komen. Opdat ze zouden komen in hun armoe, in hun schuld, in hun nood, in hun onmogelijkheid. en opdat ze Christus zouden aanraken aan de zoom van zijn kleed. Want wie hem aanraakt, die zal het ondervinden dat er kracht van hem uitgaat. Kracht voor krachtelozen, voor onwaardigen, voor onreinen, om het leven in hem te vinden en om vanuit hem vernieuwd te worden en om te gaan zoeken de dingen die boven zijn. Onze wandel, schrijft de apostel, en hij wist van het geheim van het aanraken van dat kleed van Christus. Onze wandel is in de hemelen, van waaruit wij de zaligmaker verwachten. Wat is uw, wat is jouw verwachting? Amen. eindigen met dankgebed. Heere, mocht dat ons gebed zijn, ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En zo slaan wij het oog op onze God, tot hij ook ons genadig zij. Want Heere, wij hebben vanmiddag gehoord van die wondere aanbieding van de zaligheid. Maar zalig worden is wel een persoonlijke zaak. En het is voor ons allen persoonlijk nodig dat wij mogen worden gebracht aan uw voeten. Heere, wil u het doen? Wil u door genade onze God zijn? Vergeef al het zondige, zegen het uwe, zegen de bespreking met onze jonge mensen. Bewaar ons als we van hier gaan, brengt u ons aanstaande donderdag op de hemelvaartsdag onder de klanken van uw heilig woord. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Psalm 77, het zevende vers, is de slotzang. 77, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.